misselijk van alle paaseieren die je gegeten hebt? Of moet je nog bekomen van alle flauwe 1 april grappen die je gisteren hebt moeten doormaken? Maar jij zit klaar voor een nieuwe aflevering bij Suus. Pak er nog wat resterende chocolade-eitjes bij, zet je koptelefoon op of hoe je het zelf het allerliefst een podcastaflevering luistert. Want hier is weer een nieuwe aflevering. De afgelopen keren ben ik vergeten te zeggen dat aanvullende informatie over de gesprekken die ik heb met mensen te vinden is op Instagram, podcast bij Suus. Dus heb je dat nog niet gedaan? Je kan nog even mijn Instagram opzoeken om daar de nodige informatie te vinden van de voorgaande gesprekken die ik heb gehad. Zo ook dus voor deze aflevering. Het is mij niet ontgaan dat heel veel van jullie 5 sterren hebben gegeven de afgelopen weken. En ik vind dat zo tof, dank jullie wel. Heb jij dat nog niet gedaan? Doe het dan alsjeblieft even en volg me op Spotify en Podimo. Laten we beginnen met het verhaal van deze week. Ik zit hier met Lisbeth van Bremen. Lisbeth heeft een bijna doodervaring meegemaakt. En dit verhaal wil ze graag met mij en jullie luisteraars delen. Dat is voor mij, maar ik denk ook voor jullie, een vrij intrigerend onderwerp, omdat wij niet weten hoe dat is. Het is natuurlijk iets heel ongrijpbaars, heel moeilijk om daar een soort beeld van te krijgen. Ik heb van jouw verhaal een artikel gelezen. Dit kreeg ik aangedragen van iemand in mijn omgeving. En ik was eigenlijk gelijk geprikkeld om met jou contact te zoeken met de vraag of je met mij in de podcast zou willen om jouw verhaal te delen. En daar reageerde jij gelukkig heel positief op. We gaan het dus over jouw bijna doodervaring hebben. Maar ik wil het ook graag met je hebben over hoe jij na deze ervaring jouw leven vorm hebt gegeven. Want ik denk dat zo'n gebeurtenis een hoop impact maakt.
Mm-hmm.
Als je er zelf klaar voor bent, dan geef ik nu het spreekwoordelijke stokje over aan jou.
Ik ben Lisbeth. Ik ben inmiddels 55 geworden. Moeder van 5 kinderen, zeg ik altijd, waarvan de eerste een miskraam is en daarna nog 4. Dat is ook een gebeurtenis in mijn leven, zeg maar, wat zo'n piketpaaltje heeft geslagen.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja, ik heb eigenlijk vanaf dat ik heel jong was, als je dan had gevraagd wat wil je worden, nou, dan was dat in ieder geval moeder. Nou, dat is gelukt, dus ja. daar geniet ik ook enorm van. Met ook, toen ze nog heel klein waren, de nodige uitdagingen, maar inmiddels zijn ze volwassen. Ja, het moeder worden, zeg maar, dat stond zo voorop dat ik eigenlijk ook niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen. Toen ben ik begonnen nadat ik schroevers heb gedaan als secretaresse. Via verschillende banen en gegroeid in andere interesses, want dat was toch niet helemaal wat ik wilde. PR en communicatie gaan doen en heel veel altijd geïnteresseerd gebleven in communicatie, maar vooral ook mensen en hoe mensen zich met elkaar verbinden.
Je had me inderdaad al verteld dat je PR en communicatie deed in het ziekenhuis, maar als patiënt heb je alleen te maken met artsen en verpleegkundigen. Jij had dus wat meer de bureaucratische taken, maar wat hield het dan precies in?
Nou, voor mij hield het destijds in dat wij ons bezig hielden met natuurlijk de interne communicatie, wat wordt er aan informatie, welke is belangrijk. En daar heb je natuurlijk op de afdelingen verschillende vormen voor. Maar er is natuurlijk iets wat algemener is en dat gaat over welke nieuwsfeiten zijn er belangrijk voor iedereen om te weten. En dan natuurlijk het liefst allemaal tegelijk, zodat iedereen op dezelfde manier wordt geïnformeerd.
Kan ik het dan zien als de digitale wereld waarin we nu leven, waarin bedrijven werken met intranet en daar wordt dan dus nieuws voor medewerkers opgedeeld. Waren dat dan onder andere de taken waar je mee bezig hield?
Ja, en dat was toen, zeg maar, want ik heb het echt overal een hele tijd geleden. Was dat toen eigenlijk net zo een beetje in opkomst. Dus daar zijn we toen ook wel mee bezig geweest. En dan heb je natuurlijk ook nog de naar buiten toe. Want een ziekenhuis heeft ook een omgeving, maar heeft ook een bestuur, maar heeft ook allerlei leveranciers die met het ziekenhuis te maken hebben. En dan kom je al gauw in een stukje van uitingen. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, een huisstijl, een nieuwsbrief, een logo, een jaarverslag.
Ja, precies.
En dus alle uitingen naar buiten toe. Daar was ik ook vooral bij betrokken.
Ja, zeg maar het jasje van het ziekenhuis.
Ja, hoe dat eruit ging zien. En zeker in die overgang, zeg maar, naar het nieuwe ziekenhuis. Daar paste dan ook weer een nieuwe huisstijl bij. Dus daarin de contacten met vormgevers, met drukkers. Dus dat was heel erg mijn bijdrage. Natuurlijk samen met collega's.
Oh, interessant.
Ja, en waar het natuurlijk voor een ziekenhuis heel belangrijk wordt om te communiceren, is als er bijzondere gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld in het ziekenhuis als de stroom uitvalt, dan kun je je voorstellen dat dat gevolgen en consequenties heeft, maar ja, dat ook een nieuwswaarde heeft naar buiten toe. Dus dan waren wij vooral ook bezig en mijn collega was dan perswoordvoerder met een leuk team en een leuk ziekenhuis. Dus een hele dynamische omgeving om te werken. Dat was ook waar mijn hart heeft gelegen. En dan komt er een moment waarop ik mijn ervaring heb gehad. En dat zit eigenlijk in die periode dat ik daar... dat was eigenlijk mijn laatste functie.
Maar wat gebeurde er dan precies met jou in die periode?
Nou, de aanloop is... daar ligt eigenlijk al daarvoor, omdat ik net ook al zei van ik heb 5 kinderen waarvan de oudste miskwam. Dus dat was een soort, een hele, best wel een heftige ervaring waar ik overheen ben gestapt en door ben gegaan. En niet de tijd heb genomen om te voelen van wat was dan werkelijk zo, hoe is het met mijn verdriet, want dat heb je natuurlijk ook.
Als ik dan verhalen hoor over miskramen of ik lees het, dan zie ik een tendens waarin er weinig ruimte is voor verdriet, weinig tijd is om te rouwen, want je werk gaat door, de maatschappij gaat door. Er is een soort onzichtbaar verdriet wat geen plek kent in onze maatschappij. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het komt vaak zo over als afstoffen en weer doorgaan. Wat denk je zelf waarom dat is?
Nou ja, misschien is dat wel mooi. Het is een hele mooie vraag, want we zijn eigenlijk in onze westerse wereld niet zo gewend meer om te gaan met rituelen die we kennen in ons leven. En er is een hele lange periode geweest dat ook miskramen, maar ook doodgeboren kindjes niet eens een naam kregen. Of een plek of een graf of niet aangegeven werden. Terwijl in andere culturen en in andere gewoontes rituelen rondom leven en dood heel normaal zijn, omdat dat erbij hoort. En wij zijn daar zo ver vandaan geraakt. Dat komt ook omdat we heel veel in ons hoofd bezig zijn met de verwerking daarvan. En we hebben nog iets anders nodig, namelijk dat je lijf, je lichaam als vrouw zijnde heeft een ervaring die gaat over verlies en die gaat over rouw en die gaat over dat wat niet heeft gewerkt, Dus voor mij was het enorm. Ik heb gefaald. En gefaald betekent niet dat mijn hele leven niet oké is. Maar mijn wens om moeder te worden was heel groot. En toen kreeg ik een miskraam. En toen, daar heb ik niet eens bij stilgestaan. Want ik heb geleerd hard werken, doorgaan, niet zeuren. Dat allemaal. En dat is wat we dus, wat ik in ieder geval als, voor mij gewoon was om zo mee om te gaan. En niet alleen het idee van mijzelf, maar ook het gevoel dat er weinig ruimte is voor verdriet en pijn om het op deze manier te kunnen verwerken.
Nee, en het is eigenlijk vrij gek dat vandaag de dag in deze maatschappij er voor dit soort leed nog steeds weinig ruimte is om daarvan terug te komen, om dat fatsoenlijk te verwerken. En nogmaals, ik heb er geen ervaring mee, dus misschien ben ik niet helemaal bij met de laatste informatie, maar voor mij komt het nog steeds over als we moeten weer door.
Dat is belangrijk dat er ook steeds meer aandacht voor komt, want dat idee heb ik wel. Hè? Dus dat er, juist omdat er meer over uitgesproken wordt, wordt het ook gewoner, in ieder geval om er aandacht voor te krijgen. Om nog even terug te komen op die miskraam en vrouwen, dat is een fysiek stuk wat heel belangrijk is voor vrouwen, ook de ervaring zelf. Alleen waar ik zeker ook aandacht voor wil vragen, is wat de betekenis van een miskraam is voor een man. Omdat we dat soms vergeten en zij een andere manier hebben om daarmee om te gaan, betekent het niet dat ze net zoveel, recht klinkt een beetje gek, hebben op hun verdriet en rouw en verlies. Omdat mannen en vrouwen samen ervoor zorgen dat het leven wordt doorgegeven. En niet alleen vrouwen natuurlijk, omdat hun lijf daarvoor bestemd is. Dus en dat komt soms heel laat pas. Ook dat besef en de realisatie van hoe is het eigenlijk voor jou?
Had je dat met je partner? Dat jullie elkaar konden vinden in het verdriet? Of juist helemaal niet?
Nou, sowieso in het doorgaan en niet zeuren, niet lullen, maar poetsen en ga maar verder, zit ook veel van ik kan het wel alleen. En dat kon ik ook heel goed. Ik bedoel, elk jaar om de 2 jaar een kindje en dan gewoon doorgaan totdat het echt niet meer gaat. Ja, daar was ik expert in. Als je wil weten hoe dat moet, dan kan ik je zeg maar het recept geven. En dan is het ook meteen het recept voor een burn-out, bij wijze van spreken. Omdat in het doorgaan zitten geen momenten van stilstaan bij oké, en hoe is het nou eigenlijk echt met mij? Of stel je nou voor dat ik vertel dat het niet meer gaat. Wat zullen ze dan wel niet van me vinden? Wat vinden mensen überhaupt van dat ik, als ik mijn werk niet meer kan doen, of als ik niet goed voor de kinderen kan zorgen? Dus heel veel gericht op wat een ander ervan vindt. En uiteindelijk, zeg maar, de opstapeling van al die niet genomen, niet verwerkte emoties, is voor mij, en dat is de manier waarop ik ernaar kijk, zeg maar, mijn lijf heeft op een gegeven moment gezegd, en nu is het klaar. Nu stoppen we ermee. En de bijna doodervaring is een gevolg van een operatie die toen acuut nodig was, omdat ik een geperforeerde blinde darm had. En ook dat, zeg maar, is een soort break in mijn leven geweest, waarop ik, waarop het echt niet verder kon. Dus als maar doorgaan met werken, overal ja tegen zeggen, sporten, vriendinnen. Het leven was vol om mij heen. En ik zei overal ja tegen, zonder dat ik kon voelen waar mijn eigen grenzen nou nog echt waren.
Ja.
Dus voor de buitenwereld, alles prima. Mooi huis, kinderen. Wat heb je nou te klagen? Nou, niets. Ik weet nog dat ik in het Transmedisch Centrum werkte. En op een gegeven moment kon ik gewoon echt niet meer. En dat ik tijdens het werk, zeg maar, niet goed werd. Of tenminste me helemaal niet lekker voelde. En eigenlijk als een soort wandelend lijk daar rondliep. Toen had ik inmiddels 3 kinderen. En de jongste was nog niet geboren. En mijn collega eigenlijk tegen mij zei, volgens mij gaat het helemaal niet goed met je. Moet je niet naar huis? En toen was mijn blinde darm al geperforeerd. En dat wist ik dus helemaal niet.
Hoe is dat gebeurd?
Een perforatie is eigenlijk natuurlijk iets wat dan niet goed meer werkt. En meestal hebben mensen alvast vooraf een aantal signalen gekregen, buikpijn of koorts. Dat had ik allemaal niet. En ik werd eigenlijk wakker met het idee van, ik voel me niet zo heel erg lekker. Het kan ook een buikgriepje zijn of buikpijn of koortsig. En ik ben gewoon aan het werk gegaan, want dat was ik gewend natuurlijk om door te gaan. Totdat mijn collega zei, volgens mij gaat het helemaal niet goed met je. Toen liep ik al zo half dubbel geklapt over de gang.
Je liep echt met pijn
gewoon? Ik liep met pijn, in het ziekenhuis. Nou ja, dat was ook in het ziekenhuis. Maar. En toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik de nacht nog doorgemaakt. En toen de volgende ochtend zei mijn man, en die is helemaal niet zo van, ga maar naar de dokter. Die zei, volgens mij gaat het helemaal niet goed. Bel de dokter en die kwam. Nou ja, en toen was hij al ontstoken, geknapt, dus ook al gevaarlijk in mijn buik. Maar dat wisten ze toen nog niet. Omdat ik toen naar het ziekenhuis ben gegaan en een arts in opleiding trof die eigenlijk alleen maar bleef bij het feit dat het een griepje was. Omdat er op dat moment ook wel veel griep heerste. En ze konden het niet vinden. Dus toen ben ik uiteindelijk, de laatste dokter heeft altijd gelijk, bij de gynaecoloog terechtgekomen die onze dochter had gehaald. Omdat ze nog steeds dachten dat het iets in mijn baarmoeder, eileiders was. En maar omdat ze dat niet konden vinden, maar wel het idee hadden dat het ergens in die buik was, heeft de gynaecoloog toen een echo gemaakt en die zag dat mijn buik helemaal vol zat met alles wat er al uit was gekomen aan troep. En toen lag ik binnen 10 minuten op de OK.
Dat is heel erg rap.
In het interview wat ik heb gegeven, ik heb vaker interviews gegeven, heb ik ook een moment, zeg maar, waarop ik dan voel dat ik al weg was. En dat begint eigenlijk al daarvoor. Want ik werd eigenlijk steeds zieker. En dan kom je ook in een soort tunneltje terecht. Hè? Dan maakt het eigenlijk ook niet meer zoveel uit. Wat artsen zeggen, hoor je niet meer. Wat ze met je doen, maakt eigenlijk ook niet meer uit.
Ja, want die pijn die
overheerst. Het enige wat je wil is, al snijden ze me bij open, al moet ik op mijn kop gaan staan, maar ik wil dat het over is. En daarmee merkte ik dat ik eigenlijk ook al aan het vertrekken was. Dus ik was eigenlijk al helemaal niet meer zo aanwezig in die zin zoals we dat kennen, zeg maar, alert of dat je alles nog kan horen en zien. En toen ik naar de OK werd gereden, toen bleef nog steeds datzelfde gevoel van als het maar overgaat. En toen kwam het moment waarop ik echt ging. Omdat ik, denk ik al heel ver heen was. Niet meer bij mijn volle bewustzijn in ieder geval.
En als ik dan dat moment eventjes pak, want je was dus niet meer bij bewustzijn. En je omschrijft nu het gevoel dat je al ging. Dan heb je het echt over dat je gewoon aan het overlijden was.
Nou, dat weet ik niet zo precies meer. Of dat moment denk ik ook niet. Maar ik weet wel het moment waarop ik zeg maar op de operatietafel lag en naar de klok keek. En toen veranderde die klok in iemand die zei, kom maar met mij mee. En dat is ook het moment waarop ik heel erg nog meer zeg maar kon voelen dat ik uit mijn lijf was. En toen ging ik ook werkelijk zeg maar helemaal, zag ik mezelf ook op de operatietafel liggen en hoorde ik nog wel arts en verpleegkundigen praten. Maar dat was allemaal ondergeschikt aan het moment waarop ik die persoon zag. Of het was een man met een soort baard en heel vriendelijk gezicht. Dus alles wat er op die tafel gebeurde, dat werd eigenlijk zo, dat werd helemaal niet meer belangrijk. Of wat ze met me deden, al helemaal niet. Want toen voelde ik niks meer. Toen was ik, en dat was nog voordat ik de anesthesie kreeg.
Ja, en dat vind ik dus zo bijzonder inderdaad. Dat gewoon voordat je überhaupt echt onder zeil ging, gebeurde dit al.
Ja, maar dat zijn split seconden hoor.
Maar toch, in die split seconden heb je wel dusdanig dingen meegemaakt die, je kan het heel goed omschrijven. Je omschrijft dat je inderdaad boven jezelf hing. Dat je, die man die naast je stond. Ja, ik vind dat toch, ik kan het niet omschrijven. Het is bijna filmisch. Mm-hmm. Ik weet niet of je de film City of Angels kent, met Nicolas Cage en met Meg Ryan. Want daar gebeurt eigenlijk precies zo'n gelijksoortige situatie waarin iemand op een operatietafel ligt en op zichzelf neerkijkt en er is daar iemand naast haar om haar mee te nemen. En er wordt heel erg afgebeeld dat die persoon het gevoel heeft dat het allemaal niet meer ertoe doet. Het is allemaal niet meer zo belangrijk dat die artsen daar staan te vechten om zijn of haar leven. Het is allemaal niet meer belangrijk.
Nee, absoluut niet. En dat is ook bijzonder, want er komen straks misschien nog meer in de details zeg maar, van mijn ervaring zelf. Maar daarna ga je natuurlijk ook op zoek naar, wat is me eigenlijk gebeurd? Of zijn er meer mensen met deze ervaring? En kijk, als er een film wordt gemaakt, is het natuurlijk ook gebaseerd op beelden, verhalen van mensen zoals ze daar dan behoefte aan hebben om informatie te krijgen om die beelden te maken voor de film. En in alle bijna doodervaringen vertellen heel veel mensen hetzelfde.
Ja.
En dat zijn niet ervaringen, zeg maar, die over de hele wereld door iedereen gedeeld worden. Dus er is iets anders, of er is een andere dimensie, of er is een wereld die we allemaal kennen. Alleen wat niet voor iedereen, zeg maar, zo toegankelijk is tot het moment dat je dan, voor mij was het dan overgaan. Maar er zijn andere momenten waarop mensen niet doodgaan, maar dezelfde ervaring hebben. Dus dat je bijvoorbeeld van je fiets valt en in één split seconde gaat je leven aan je voorbij. En krijg je een soort essentie van, en dit is dus wat ik moet gaan doen. Of als ik dan terug mag kijken en krijg de kans om door te gaan, wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan met de rest van mijn leven doen?
Ja.
Nou, zover was ik helemaal niet.
Nog terugkomend over dat stukje, dat het dus eigenlijk een heel universeel iets is, dat mensen over de hele wereld van die gelijksoortige situaties meemaken. Dat geeft natuurlijk wel heel erg te kennen dat er heel veel bewijs dan is dat er inderdaad echt iets nog is hierna. Omdat jij niet met iemand uit Spanje hebt gecommuniceerd, dus jij niet weet of je dat op elkaar af kan stemmen. Mm-hmm. Maar het wel heel erg bizar is dat als je dan zoiets leest, dat je eigenlijk denkt, maar dit is gewoon mijn verhaal wat ik er helemaal overheen kan leggen. Dus dat moet ook voor jezelf een heel, denk ik, een heel krachtig gevoel geven ook.
Ja, nou op dat moment natuurlijk niet, want toen was ik alleen maar bezig met wat is me nou overkomen. En dat voelde echt niet, niet heel, heel handig.
Want was dat de enige situatie die je op dat moment meemaakte? Dat je dus jezelf zag liggen en dat je naast iemand stond? Of heb je nog andere segmenten en flarders die je nog hebt meegemaakt?
Oh, nou, niet specifiek zeg maar van dat moment, maar wel... ik weet dat ik als jong meisje ook al soortgelijke ervaringen had. Dus dan zag ik mezelf zeg maar als 4-5-jarige op mijn fietsje zitten. Maar ik zat niet op die fiets zeg maar en ik keek naar de straat en mijn fiets waar ik heen ging. Maar ik was daarboven, daar hing ik boven en dan was ik uit mijn lijf en dan zag ik mezelf fietsen. Dus ik heb meer van dat soort momenten waarvan ik al... Kijk, de realisatie dat het anders was, die komt natuurlijk pas later... Als je naar de basisschool gaat en merkt dat vriendjes en vriendinnetjes dat soort dingen niet meemaken.
Nee.
Dus dan ga je je aanpassen, meestal.
Ja, dan als het buiten de norm afwijkt, dan pas je jezelf weer aan naar de norm.
Ja, want je wil niet anders zijn dan anderen.
Ja, dat is vaak zo.
En in het moment zelf, want daar refereerde je net aan, zeg maar... ben ik toen gewoon meegegaan. Dus ik heb niet... Er is geen moment geweest waarop ik een soort van realisatie had... hoe dat het iets raars was of iets geks. Of, nou, dat komt waarschijnlijk ook daardoor, zeg maar. Maar meer vol vertrouwen en vol het idee van... weet je, waar ik heen ga, is het helemaal prima. Waar ik ook heen ga, het is prima.
Heel bijzonder.
Ja, dat is denk ik... ook wel wat mensen zullen beschrijven als... Hè, door die tunnel, dat was maar heel kort. Als het oké is om daar zeg maar nu iets over te vertellen.
Ja, zeker.
Dus ik ging achter deze persoon aan... maar dat was eigenlijk alleen meer een soort van heel liefdevol gezicht. Maar er zat niet iets, een lijf aan of zo. Ik heb het altijd het idee gehad dat het bedoeld is... om je inderdaad veilig te voelen. Iets te herkennen van een mens, wat je dan ziet.
Kan je wel een beetje omschrijven hoe dan... die persoon of entiteit of wat dan ook het mag zijn. Hoe zag het er dan precies uit? Want je hebt het over een gezicht, maar hoe zag het er verder uit?
Ja, er was niet iets verder of zo. Dat was meer, en dat komt later steeds sterker, zeg maar, daar waar je naartoe gaat, is eigenlijk alleen maar een soort etherische ruimte met een sfeer. En waar je voelt dat er ook anderen zijn. Ja, alles wat ik zeg, leg ik uit in woorden zeg maar, die wij kennen. Alleen dat is allemaal niet van toepassing. Dus het idee van er is een gezicht met een man met een soort baard. Dat is volgens mij het idee wat ik dan als plaatje heb geplakt om het te snappen. Of om te associëren met iets wat oké is. Want dan kan ik daarin, hè, dat ken ik van het leven. Dus dan kan ik op vertrouwen, dan ga ik mee.
Ja, iets wat jouw brein aards probeert te maken om het te begrijpen. Ja, ja, ik snap het. Ja. En hoe ging dat verder?
Nou, toen ik volgde door die tunnel heen, zeg maar. En dat begon wel als iets wat donkerder. En ook echt aan het eind van de tunnel is er licht. Dat is ook zijn allemaal splitseconden, hè. Dus hoe lang het geduurd heeft, heb ik geen idee van. Maar ik weet dat sommige dingen gewoon wat langer zijn geweest. En dit was heel kort. En daarna kwam ik in een ruimte, in een sfeer terecht, waarin eigenlijk... wat ik ook beschrijf, zeg maar, iedereen in mijn leven die me was voorgegaan, dus ook het eerste kindje wat ik niet heb gekregen, als ziel aanwezig is. Dus ik herken iedereen, maar niet in de zin van ik zie je gezicht en ik weet wie je bent.
Hoe was dat dan voor jou? Omdat je kan het dan nu voor jezelf behapbaar maken, hè? Want met je brein kan je dat dan met woorden vormgeven. Maar hoe was dat dan voor jou om op dat moment dan ook jouw ongeboren kindje daar te voelen, te zien, om daar te zijn?
Ik denk vooral de verwerking van het verlies. Ja. En de ervaring van die universele onvoorwaardelijke liefde. Waar we eigenlijk allemaal zo naar op zoek zijn.
Ja.
Dat moment van herkenning van... oh, daar ben je weer. Of wat fijn dat ik je nu weer zie. En daarin vindt alle uitwisseling plaats... zeg maar in één keer... van wat er misschien niet is geweest... of wat je graag had willen doen. En daar gaat het allemaal niet meer over. Want het is eigenlijk een soort zijns... identiteit van iemand... die ook met jouw ziel contact heeft gelegd ooit... En daar is het zo onvoorwaardelijk. Er is alleen maar, er is geen tijd, geen ruimte, geen. En dus wat wij doen is natuurlijk zoeken van wat was er gisteren, wat is er morgen en wat moet ik nu. En daar is, dat is, er is niets van tijd. Dus er zijn zielen, entiteiten, ik weet niet hoe je het wil noemen. Er is een licht, een sfeer en voor de rest is het alleen maar liefde. Nou, in die uitwisseling zeg maar is heel fijn dat met iedere ziel met wie ik nog iets, en dat gaat ook heel snel, uitwissel had, dat gebeurde. En voor mijn gevoel was ik op het punt, zeg maar, dat ik, dat noem ik dan een cijfer, maar dat is ook een beetje raar, nog 1 of 2, zeg maar, waar ik nog wel wat mee had willen uitwisselen. En toen werd ik wakker gemaakt. Dus voor mijn gevoel was het echt zo de hel om in een soort break naar beneden te worden getrokken of terug worden getrokken.
Had je ook dat letterlijk je leven in een soort van film aan je voorbij gaat?
Nee, dat heb ik niet gehad.
Nee, want dat hoor je ook veel mensen zeggen, hè?
Ja, ik heb daar het idee van, maar dat is mijn idee, dat het daarvoor te snel ging. Dus dat ik eigenlijk al veel verder was dan dat er überhaupt iets mogelijk was. En daarmee bedoel ik ook de periode, zeg maar, of de tijd die vooraf ging aan dat ik op elkaar belandde, daadwerkelijk. Dat ik toen al een soort van verdwenen was. Maar die gedachte, hoe dat is geweest, die film kan ik niet meer zo goed terughalen.
Nee. Het is natuurlijk een vrij korte situatie, hè, van secondes, wat dan daar, nou ja, boven of ergens plaatsvindt. Je bent in die ruimte. Wat was op een gegeven moment het moment dat je weer teruggetrokken werd naar hier? Hoe heb je dat ervaren daar waar je was?
Maar ik weet nog dat ze me moesten vasthouden met 5 man, omdat ik gewoon niet wilde. Ik was alleen maar aan het vechten. En aan het vechten, aan het strijden met het idee van, ja, maar hier wil ik niet zijn. Ik wil gewoon, laat me alsjeblieft gaan. Trek alles van me los en ik ga.
Het is eigenlijk voor ons gewoon heel moeilijk om daar beeld aan te geven. Want dat is natuurlijk het eerste wat we doen. We willen alle informatie die we krijgen, willen we snappen. Dus daar moeten we dan een gevoel of een iets herkenbaars aan vastplakken.
Ja, en daar hebben we woorden voor nodig om dat te labelen.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dit eigenlijk probeert te omschrijven naar, gaan blinden maar vertellen hoe een grasveld eruit ziet met bloemen, bijvoorbeeld.
Ja, en wij nemen natuurlijk de wereld waar met onze zintuigen.
Ja.
En daar is eigenlijk alleen je gevoelsysteem, zeg maar, staat gewoon volledig open en aan en wisselt uit. Ik vergelijk het denk ik het meest nog met hoe gewichtloos we zijn in de baarmoeder, hè, als foetus of als baby. En dat alles een soort van, ook van gefilterd is en dat het niet jouw filters zijn. Maar dat er een soort uitwisseling is tussen jou en je moeder, die heel natuurlijk is en beweegt. En
gewoon een symbiose aan zich.
Ja, dus de uitwisseling, zeg maar, is niet zozeer omdat we er woorden aan geven of omdat we iets horen, maar meer het gevoel wat je erbij hebt.
Kan ik dat dan omschrijven als dat het bijna een soort van telepathisch is? Of is dat het ook niet helemaal?
Ja, dat is met alles wat ik zeg natuurlijk.
Ja, ik snap het. Ja.
Dat is ook als ik het heb over het licht. Ja, wat voor licht dan?
Ja, precies. Want als het dan geen ruimte is, wat is het dan wel?
Ja.
Wat voor licht hebben we het over? Over zielen? Waar gaat het over? Het is allemaal zo ongrijpbaar.
Nee, dus ook met geluid en ook met beeld en ook met, nou ja, wat je dan ziet, dat. Ik weet niet of ik het heb gezien, zeg maar zelfs. Ik denk dat ik alles zoveel mogelijk heb gevoeld. En daarna komt natuurlijk mijn, hè, dat ik dan ga bedenken over wat er is gebeurd en hoe dat voor me is geweest. En dan ben ik natuurlijk, stap ik weer in mijn
aardse.
Met mijn ogen, met mijn neus, met mijn oren, met mijn smaken. Probeer ik te verklaren wat het dan is geweest. Maar
wat ik zelf interessant vind, is, hè, vooral in het geloof, het christendom, praten ze natuurlijk over het hiernamaals en overlijden en hemel en hel. Speelt religie daarin ook nog een rol? Weet je, is daar inderdaad een god? Worden ze gezien als engelen? Is daar iets van een concept nog tastbaar in?
Nou, ik ben christelijk opgevoed. Dus ik ken de verhalen van de Bijbel heel goed. En mijn ervaring, zeg maar, mijn ervaring met wat ik heb ervaren hierna, of ik weet niet eens of het hierna is, gaat over onvoorwaardelijke liefde. En alles wat er staat over hemel en hel, over hoe we omgaan met elkaar, dat gaat natuurlijk eigenlijk over jezelf. En over het goddelijke in jezelf. Over als je daar, zeg maar, mee verbindt, dat er iets anders op aarde kan ontstaan. Daar gaat het voor mij over. Dus, en dat was denk ik ook het aller moeilijkste om naar terug te keren. Namelijk dat ik dat zo ervaren heb en gevoeld heb. En vervolgens weer met beide benen op de grond werd gerukt, zeg maar, voor mijn gevoel. En hier weer terecht kwam in alles wat het niet is. En dat is ook niet waar, want er is natuurlijk heel veel wel. Alleen op dat moment kon ik dat niet meer zien. Kon ik het ook niet meer voelen.
Vond je het moeilijk om weer terug te zijn?
Ik vond het onmogelijk om weer terug te zijn. Ik kwam in een soort split terecht tussen het leven, zeg maar, wat ik had daarvoor. Met drie fantastische kinderen en alles erop en eraan. Dus het leven en de liefde vol aanwezig. En ik bleef een soort van uitgestapt. Dus ik was niet in mijn eigen lijf weer teruggekomen. Ook het moment waarop ik terugkwam, zeg maar, dus dat gebeurt dan in het ziekenhuis op het moment dat je weer wordt wakker gemaakt. Dat was voor mij de hel. Dat ik echt voelde van, ik wil hier helemaal niet zijn.
Jeetje,
wat wie heeft me dit geflikt, dit kunstje? Ik wil gewoon daar blijven. En dan komt natuurlijk daarna die periode dat je voelt van, ja, maar ik wilde zelfs voor de kinderen niet blijven. Dat is heel pijnlijk om te voelen. En dan ook nog de beweging van naar binnen toe. Hè. Ik doe het wel alleen, ik ga er niet over vertellen, want je voelt dat je een soort van ervaring hebt die niemand anders met wie je die kan delen, die zijn er bijna niet. Dan ga je zelf nog maar een beetje op zoek, dat helpt dan enigszins. Alleen met de mensen om je heen voel je eigenlijk ook de liefde, zeg maar, door het niet te delen. Omdat het zo pijnlijk is om te vertellen dat je eigenlijk liever niet daar wil zijn waar je op dat moment bent. Dus dat is een enorme struggle geweest. En ik heb ook niet, nou ja, op dat moment, zeg maar, niet iets of iemand gevonden om me daarbij te helpen. Dus dat wordt dan steeds meer een interne struggle en strijd die je aan het voeren bent, die ook mega veel energie kost. En waardoor je, nou ja, vooral niet bezig bent met leven, maar met overleven. En toen was ik zwanger van de jongste, dus het leven diende zich ook nog eens een keer in een andere vorm aan.
Ja.
Ik werd gedwongen, en dat klinkt heel negatief, maar dat is het niet. Het leven heeft me zoveel boodschappen gegeven van, ja, maar het gebeurt hier en niet daar. Nou, dan een lijf dat gewoon op een gegeven moment ook niet meer mee wil werken, of ook allerlei symptomen gaat vertonen. En dan keihard met de neus op de feiten wordt gedrukt van, nou, zoals je het nu doet, dat gaat hem niet worden. En toen raakte ik dus burn-out. Toen kon ik niet meer in het ziekenhuis blijven werken. Eigenlijk kon ik niet zoveel meer. Dus toen ben ik gestopt met werken en ben ik voor de kinderen gaan zorgen. Nou, toen dacht ik, oké, dan ben ik thuis en nu kan ik met volle aandacht voor de kinderen zijn. Maar ik was er helemaal niet. Ik was totaal niet in mijn eigen leven.
Niet meer in connectie met jezelf?
Nee, totaal uit verbinding. En ik bleef maar bezig met, dat wordt natuurlijk een soort geïdealiseerd gevoel van, ja, maar dat heb ik hier helemaal niet. Ik wil eigenlijk het liefst wil ik gewoon terug.
Werd het dan misschien ook wel een soort van een obsessie?
Nee.
Maar het was wel iets wat heel erg op de achtergrond speelde.
Nou, vooral kinderen die je dan met de neus op de feiten drukken. Dus, mama, je bent er wel, maar je bent er niet. Of gaan laten zien dat zij er in ieder geval wel zijn. En waardoor je steeds maar weer wordt uitgenodigd om te checken van, ja, maar waar ben ik dan? Wat doe ik dan? En ik merkte dat ik zeg maar, door ook steeds maar weer door te gaan, door hard werken, door geen aandacht te besteden aan wat voel ik nou werkelijk, wat zijn mijn behoeften, wanneer heb ik rust nodig, wanneer juist niet, hoe heb ik het überhaupt geleerd, hè? Want veel hebben we natuurlijk ook geleerd van hoe we dat doen. Hard werken was me niet vreemd. En dat moment, die realisatie, kwam eigenlijk pas keihard toen ik thuis was met de kinderen. En dacht, ja, en nu heb ik alles. En nog steeds voel ik me niet happy. Ik ben niet happy. En vooral niet met mezelf. En dat is dan ook de start van een nieuwe reis. Die gaat over wat ik dan allemaal heb gedaan om mezelf weer terug te vinden. En toen ben ik vooral heel erg zelf op zoek gegaan. Van oké, welke opleiding kan ik doen? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik allemaal mezelf in leren kennen? Hoe heb ik het geleerd? Dus daarin past heel erg wat ik nu ook nog veel doe met mensen, van patronen en dynamieken. En dat, dat heeft me eigenlijk op dit pad gebracht tot waar ik nu ben. En het is nooit klaar.
Heb je het ook heel lang echt weggestopt?
Heel lang, ja. Omdat het alien gevoel, zeg maar, overheerst. Dus je weet dat je iets hebt meegemaakt wat niet iedereen meemaakt. En daarin kom je ook weer terug, zeg maar, op dat stukje van als kind wil je je al niet anders voelen. Nou, als volwassene al helemaal niet. En ik denk dat ik het voor het eerst heb gedeeld met mijn moeder. En met mijn partner ook wel. Maar ja, daar hebben ze een hele lieve man. Maar tegelijkertijd ook heel aard en voor hem is dood is dood. En dat was het handpunt.
En hoe lang heb je dit na je operatie en na deze gebeurtenis gedeeld met je moeder en partner?
Dat weet ik niet. Ik denk met mijn moeder dat het een half jaar of zo later was. Nee, nog later, want het was na de geboorte van onze jongste. En mijn partner, weet ik niet meer precies. Nee, dan ga ik iets verzinnen. Maar dat...
Dus eigenlijk heb je het nog best wel lang weggestopt.
Jazeker, want dat ik er pas echt werkelijk mee aan de slag ben gegaan, dat dit zo, dat dit met mij gebeurd was. Dat kwam pas tijdens een van de opleidingen die ik deed en dat was daarna, ver daarna.
Want wanneer heeft deze operatie plaatsgevonden? In welk jaar?
2002. In 2003 is onze jongste geboren.
Dat is echt heel kort op elkaar.
Ja.
Als je dan al zo in strijd bent dan dus met jezelf en met het aardse, na wat je hebt meegemaakt, om dan eigenlijk dan zwanger te raken waar heel veel aandacht naartoe moet gaan en je dat eigenlijk niet echt kan opbrengen, dat lijkt me wel lastig.
Ja, dus eigenlijk is je ziel of je spirit is bezig met een andere wereld, hè? En je lijf is bezig met het leven en het aardse. En dat vraagt enorm veel van je. Ja, van mij ook toen. En het was ook wel de realisatie, zeg maar, van ik ben hier en dit is nu belangrijk.
Op een gegeven moment ben je opleidingen gaan doen en cursussen gaan doen.
Mm-hmm.
En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat je nu als een soort coach bent waar je nu je werk van gemaakt hebt. En ik denk dat ik het, als ik dan ook zo de boeken zie en weet je, de stenen en dat soort dingen, als ik het dan voor iemand die daar niet mee in contact staat, komt het voor mij als spiritueel over. Is dat iets wat klopt of is het meer dan dat?
ja, dat is ook weer zo mooi, want we hebben ook een idee wat spiritualiteit dan nu precies is. En voor mij is dat wat ik elke dag zie en wat ik elke dag tegenkom en wat ik ook bij mensen zie. Dus we hebben een soort idee van het is ver van mijn bedshow of het is zweverig of dat heb ik niet of dat kan ik niet.
Klopt.
Maar als ik mensen vraag van oké, en stel je voor dat je in een bos loopt op een pad en je hoort de vogeltjes fluiten en je kijkt naar boven en de zon komt door de blaadjes, wat voel je dan? En dan hebben we allemaal een soort sensatie in ons lijf, waarvan je misschien niet eens weet hoe het heet, maar je weet wel dat het iets fijns is of iets moois. Of je voelt je verbonden met de natuur of iets groots. Of een kind wat naar je lacht. Ik heb altijd met baby's. Als ik naar baby's kijk, dan weet ik het al. En dan voel ik het dan al in elke vezel van mijn lijf. Dus spiritualiteit is een naam om ook weer iets te duiden. waar voor mijn gevoel, zeg maar, wat overal in zit. In muziek, in iets wat iemand creëert. Iets waarvan, hoe kun je iets tekenen wat je nog nooit hebt gezien? En dat komt dan als creativiteit, als creatie uit je handen. En dan staat het op papier. Dan heeft het een vorm gekregen. Maar waar komt het dan, die informatie vandaan?
Ja, het is toch weer het aardse waarin we een label ergens op moeten. Weet je, dat hokje.
Dat hebben we nodig om de wereld te begrijpen.
Ben jij anders naar mensen gaan kijken na jouw ervaring?
Ja, en wel, zeg maar, gevoed door ook de opleidingen die ik heb gedaan. Zeg maar, dat is dus een deel, zeg maar, kennis en daar ben ik dan in opgeleid. En het andere stuk natuurlijk is de sensitiviteit die in het begin bijna niet te doen was. Want dat was ook een restje van mijn ervaring, van mijn bijna-doodervaring, was dat alle registers open stonden. Dus dat betekende dat ik in die periode daarna, als er een hond, zeg maar, op 100 kilometer afstand bij wijze van spreken blafte, dan kon ik dat horen. Het ruisen van de blaadjes. Dus je snapt dat er weinig filters waren. En daar heb ik ontzettend veel in moeten doen om dat weer een beetje dicht te krijgen. Maar de sensitiviteit voor, zeg maar, waar ik in eerste instantie me mee verbind als mensen hier binnenkomen, dat is niet wat ik zie. En dat is ook niet wat ik hoor, zeg maar, wat ze vertellen. Maar hoe ik verder kijk in een ander veld waar hun ziel zich bevindt. En dat is gebleven. Alleen in het begin was dat heel erg veel. Er was heel veel informatie en heel veel prikkels tegelijk.
Hoe heeft jouw partner hierin met je mee kunnen groeien? Want je bent natuurlijk best wel een hele andere kant opgeslagen. Heeft het voor jouw partner ook een bepaalde omslag nodig gehad om hiermee om te gaan?
Ja, ik heb deze man denk ik uitgekozen precies om wat hij me daarin heeft geleerd. Of wat ik te leren had misschien wel. Hij is degene die onvoorwaardelijke liefde kent. Niet zozeer omdat hij dat nou zo zelf heeft ervaren, maar wel hoe hij in elkaar zit en geeft. Dus in alles wat ik heb gedaan, of het nou een opleiding is, of ik ga iets met vriendinnen doen, er is alleen maar een ja, ik heb voor jou gekozen. En als het anders wordt, dan laat ik het je weten. Dus bij alles wat ik ook aan opleidingen nodig heb gehad om mezelf te ontwikkelen, of wat ik dan ook nodig had om te doen wat goed was voor mij, daar heeft hij gewoon ja tegen gezegd. En dat voel ik ook zo. En natuurlijk is het niet makkelijk. Het is niet makkelijk om met iemand samen te zijn die er in feite niet is. Maar wel keihard werkt om alle ballen in de lucht te houden en het reilen en zeilen. En dan ook nog samen een relatie te hebben. Maar andersom ook niet. Dus we zijn allebei daar natuurlijk in, hebben ons in ontwikkeld. En nu ben ik 55, dus dat is ook een andere fase van je leven, waarin je dat allemaal meeneemt, wat je allemaal in de tussentijd aan wijsheid hebt opgedaan en levenservaring.
We spreken vaak over onvoorwaardelijke liefde als het gaat om kinderen, hè? Want van je kinderen hou je onvoorwaardelijk. Die kunnen bijna letterlijk alles doen en je blijft toch wel van ze houden. Dat is toch ook wel iets wat we stiekem willen zien in onze partner, denk ik. Hoe lelijk iemand ook kan zijn of hoe slecht je ook kan gaan, dat iemand er eigenlijk altijd voor je is en daar geen waardeoordeel aan hangt of veroordeelt. Is dat in een partner hebben een unicum? Dat je beide dus onvoorwaardelijk bent? Is dat iets wat eigenlijk van nature hoort te komen of is dat iets wat je moet leren in een relatie?
Nou, ik zeg niet dat het makkelijk is, zeg maar. En ik zeg ook niet dat wij dat hebben, altijd. En er is volgens mij iets anders, namelijk wat we voelen op het moment dat iemand er niet voor je is of niet onvoorwaardelijk voor jou kiest, gaat over een verlangen. En het gaat over behoeftes. En meestal terug te leiden naar iets wat je hebt gemist toen je klein was. En wat we zoeken in onze partnerrelatie is iemand die dat gaat invullen. Of die dat gaat vervullen. En wat we dan doen is dat je met je lege kopje staat bij de ander. Vul jij het maar. Want ik kan het niet. Of ik heb het niet. En andersom ook. En op het moment dat het niet komt, dan voelt het als pijn. Want dan krijg je niet wat je nodig hebt. Wat we vergeten is dat zeg maar een soort van projectie is vanuit een tijd. dat je klein was en dat je misschien wel hebt gevoeld in de supermarkt, mijn moeder is weg, ik kan je niet vinden, waar ben je? En dat je alleen en in de steek gelaten hebt gevoeld. Het is een imprint die in een split seconde plaatsvindt. En dat je in je latere leven steeds maar op zoek blijft naar de vervulling van, ik kan niet alleen zijn of ik wil niet alleen zijn of, nou ja, dat. En andersom natuurlijk ook. Hè. Dus dat is wat partners, zeg maar. De meest interessante dynamiek is de partnerrelatie. Omdat daarin, zeg maar, jij komt ergens vandaan, hij komt ergens vandaan. Of zij. En daarin ga je samen. En dan is het in het begin liefdevol, prachtig en verliefd.
Ja.
Totdat je erachter komt van, ja, maar hallo, zie je me, hoor je me, zie je wat ik nodig heb. En dat komt niet. Nou, dan lijkt het soms leuk dat als er iemand anders voorbij komt die dat allemaal wel heeft en doet, dat ook oké is. En dat gaat dan meestal ook niet zo op, die vliegen. Want het begint natuurlijk bij jezelf. En te voelen en te erkennen van, ja, maar dit is wat ik nodig heb. En er is niemand anders die dat, wat ooit gebeurd is, nog op die manier aan mij kan geven. Daar kun je het niet meer halen.
Nee, en dat is wel waar het inderdaad heel vaak misgaat in relaties.
Ja, wat een uitdaging is in relaties. En als je er zo naar gaat kijken, dan kom je meer in het stuk van, ja, maar ik ga eerst mijn eigen kopje vullen. En dan pas uitdelen, sowieso. Mensen zijn er vaak heel goed om te geven in liefde wat ze eigenlijk zelf nodig hebben.
Ja, je moet heel erg naar jezelf terug. En echt gaan zitten met eigenlijk je kindertijd, waar de pijn zit. En wat je voor jezelf dan kan doen om die pijn te verzachten, weg te nemen of op te vullen.
Ja, dus ik noemde het voorbeeld van de supermarkt, dat je je moeder kwijt bent. Dat is gewoon een metafoor. Maar in het bewust worden daarvan heb je natuurlijk eerst nodig dat je kunt zien dat dat zo is. Dus we leven ons leven natuurlijk onbewust. Dus voordat je het weet ben je al getriggerd. Of stap je opnieuw in die valkuil. Van ja, maar ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig om mij te geven wat ik nodig heb. Of je bent er weer niet voor me. En dat gaat sneller dan snel. We weten hoe snel een imprint, zeg maar, is ontstaan.
Door deze bijna doodervaring en dus dat je weet dat er nog meer is buiten dit aardse, denk je dat je daardoor ook nu dat soort dingen, je innerlijke kind, zeg maar, dat je dat nu beter hebt kunnen verwerken of meer een plek hebt kunnen geven?
Dat heeft wel heel veel helingstijd nodig gehad. Omdat je, ik laat ik het vooral ook over mezelf, op mezelf houden. Dat ik kom nog steeds natuurlijk dingen tegen waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet zo leuk van mezelf. Maar ik merk wel, ik kan eerder schakelen. En ik kan beter pinpointen waar het vandaan komt. En tegelijkertijd heb ik dat andere veld, zeg maar, waar ik ook heel makkelijk in begeef. Wat voorheen een soort van toevluchtsoord werd. Omdat als het dan lastig was hier, hè, dus er was veel gedoe, stress en triggers. Nou, dan was het heel makkelijk, want dan stapte ik gewoon uit. En dan ging ik gewoon reizen, dan ging ik gewoon weg. Dan was ik gewoon in een andere wereld.
Maar hoe doe je dat dan? Want dat is best wel een heel mentaal aspect waar je het nu over hebt. Als het dan hier te hectisch werd, dat je dan uitstapt. Ik kan bijvoorbeeld niet zomaar uitstappen. Ik zit heel erg van dat vast in mijn brein.
Nou, het effect is misschien wel hetzelfde, want ik ben dan niet in mijn lijf. Dus als je in je hoofd, veel in je hoofd bent, is het ook hoe je in je lijf bent lastiger te pinpointen. Dus wat er gebeurt is dat je niet in het hier en nu bent. En niet hoeft te voelen ook wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar uitstapt naar, nou ja, misschien wel voor jou je mentale wereld. En voor mij een soort spirituele wereld waar ik kan voelen. Oh, hier is in ieder geval onvoorwaardelijke liefde. En dus het wordt ook een soort geïdealiseerd beeld of moment of gevoel, waardoor ik niet hoef te voelen wat er hier allemaal werkelijk is. Of dat het soms lastig is, of dat er mensen zijn die mij verdriet doen, of dat ik mensen verdriet doe. Dus het dagelijks leven is natuurlijk niet daar, maar is hier. En die realisatie, zeg maar, van wat ik dan deed om het niet te voelen, dat heeft ook stukje bij beetje, zeg maar, weer opnieuw moeten voegen. Zodat ik niet weg hoef. He, niet hoeft te verdwijnen, of in mijn hoofd, of in welke wereld dan ook, als het lastig wordt. Maar dat ik hier ben en nog steeds ook soms dingen nog beter moet gaan benoemen van wat ik voel of wat het met me doet. Of... En in de snelheid waarin we leven, hè, waarin alles op ons afkomt, is dat niet eenvoudig. En we leven in een wereld die eigenlijk gestimuleerd wordt om te denken, om te leren, om te snappen. Terwijl we zijn geen denkwezens, we zijn gevoelswezens. Dat is er allemaal eerder. Nou, ik nam je eerder mee naar het gevoel in een baarmoeder. Dat is er altijd eerst. We konden niet meteen rekenen.
Spreken.
Ja, niet eens lopen.
Nee.
Dus we zijn mensen met een gevoels... We zijn gevoelswezens.
Vind jij dat we in deze maatschappij heel erg van onszelf zijn verwijderd?
Ik vind dat we heel veel signalen krijgen die aandacht vragen voor dat we verbinding nodig hebben. En corona is daar een voorbeeld van, wat niet het allerfijnste voorbeeld is, maar wat er wezenlijk belangrijk was, was de verbinding en de aanraking met mensen. Dat is wie we zijn.
Hoe heb jij COVID ervaren, die lockdowns en zo?
Heftig voor de jongeren, met name. Daar is mijn hart enorm naar uitgegaan, omdat ik heb gezien, ook thuis, wat het met ze heeft gedaan. Ik ben verwonderd over het collectief, wat er collectief eigenlijk gebeurt met mensen. In angst en in gevaar. En hoe dan de reacties zijn. Ik ben verwonderd over initiatieven die ontstaan vanuit liefde en verbinding. Waar ik echt enorm... Nou, daar ging mijn hart echt heel erg van open. Bijvoorbeeld in een flat of zo, dat er voor ouderen boodschappen werden gedaan. Dat er heel veel initiatieven zijn geweest die daarover gingen. Hè. Hoe kan ik een ander helpen? Of hoe kunnen we nog steeds met elkaar verbinden? En daar zie ik altijd de hoop voor de mensheid of zo. Dat is misschien mijn ideale plaatje, maar laat het dan maar mijn ideale plaatje zijn.
Je had het erover dat je, hè, vooral bij dat je weer teruggetrokken werd, dat je er het absoluut niet mee eens was dat je weer hier was.
Ja, ik vond het zo van, opstreek.
Welke stunt hebben ze mij geflikt?
Ja.
Heb je met dat nog heel lang gestruggeld dat je misschien ook zelfs, en dat is misschien een heel duister iets, maar dat je misschien zelfs zoiets had van, ik neem dan het heft in eigen hand om mijn leven dan te willen verkorten?
Ja en nee. Ja, in de zin dat ik op een gegeven moment was ik rouwadvertenties aan het kijken. Dacht ik, oh, hij wel of zij wel. Of...
Echt waar?
Ja, dan voelde ik echt...
Gewoon bijna jaloezie.
Ja, ook het schuldgevoel naar partner, maar ook naar het leven zelf, zeg maar. Waarin je, als je alles op een rijtje zet en niets is waardoor je niet happy zou kunnen voelen. En toch was het er elke keer. En elke dag was er opnieuw... weer zo'n... Hè, dan deed ik mijn ogen open en dan voelde ik het al. Dus het werd ook een zwaarte. En die zwaarte, daar moest ik ook echt wel wat mee gaan doen. Terwijl voor mij is het nu, zeg maar... ook door het vaker over te vertellen en door ja te zeggen tegen dit soort interviews, merk ik dat het me ongelooflijk veel heeft gebracht. En dat het aliengevoel verdwenen is, omdat het meer toevoegt in mijn leven dan dat het een aliengevoel maakt dat je je anders voelt. Maar ik voel me meer verbonden dan ooit. En voor mij is de dood, zeg maar, een onderdeel van het leven, maar ook de overgang naar iets anders. Naar een ander leven misschien wel. Omdat wat hierna komt, dat is er nu ook. Alleen in een andere vorm. Je verliest niets, namelijk.
Heb jij, en dat klinkt misschien heel gek, maar heb je dat je niet kan wachten om dood te gaan? Of ben je dat gevoel voorbij en vind je het goed dat je nu nog leeft en ben je tevreden met wat er nog komen gaat?
Dat is een mooie vraag, want ik denk dat het gaat over waar je rond mee bent. En als je me die vraag zou stellen, dan zeg ik, oké, dan kan ik morgen gaan. Er is niets waarvan ik voel, dat heb ik nog te doen of zo, of in een relatie of naar kinderen toe, of wat ik nog te geven heb, of wat ik, nou, misschien heb ik nog wel meer te halen dan dat.
Je hebt niet dat je nog in die rouwadvertenties kijkt en denkt, oh, zij wel.
Nee.
Kan ik hem dan eerder invullen als dat je nu je leven leeft, een hoop dingen zijn rond, en dat als je zou gaan, dat het op zich oké is?
Ja, en hoe kan ik, zeg maar, in het klein misschien wel mijn bijdrage leveren aan dat we elkaar zoveel mogelijk in dat licht van onvoorwaardelijkheid en liefde, noem ik het maar, liefde is voor mij de drijvende grote kracht achter alles, nog meer kunnen zien. En daarin kom ik natuurlijk nog steeds ook mijn eigen tekortkomingen tegen. Of dat ik een dag heb dat ik totaal uit mijn potje vlieg. Ja, dus waar ik voorheen heel erg bezig ben geweest met harde werken, controle, dat gevoel, dat is er niet meer. Ja, en dat is voor mij echt vrijheid. Dat is echt elke dag opstaan en voelen van, ik doe het werk waar mijn hart ligt. Als ik thuis ben, dan volg ik wat ik voel.
Van dat liggen je prioriteiten nu gewoon anders.
Ja, en daarin is niets, als er niets komt, dan komt er juist heel veel. Namelijk heel veel ruimte, heel veel bijzondere ontmoetingen. Mensen die op je pad komen. Cliënten die bij je komen met bijzondere vraagstukken.
Een podcastaflevering sluit ik vaak af met een hiernamaalsvraag. Jou wil ik ook graag deze vraag stellen. En aangezien jij toch al waarschijnlijk daar bent geweest, wil ik hem stellen als, als je terugkomt in het hiernamaals en je mag maar één herinnering met je meenemen die je hier hebt opgedaan, welke zou dat dan voor jou zijn?
De ongelooflijke schoonheid en kwetsbaarheid van het leven. De ervaring van het leven zelf.
Ik vind dit wel echt een heel bijzonder antwoord, want mensen komen heel vaak met, en dat doet niet af aan de waarde van het moment, maar heel vaak komen ze met een persoon is het dan vaak. Hè? Dat zijn dan of kinderen of het moment van trouwen. Of er zijn best al wat antwoorden voorbijgekomen in deze podcast. Maar jij maakt hem eigenlijk zo dat je echt het aardse vergelijkt met de ervaring die je hebt gehad met je bijna doodervaring. En dat je dus juist je aardse wil meenemen naar het hiernamaals. En dat je dat wil behouden.
En daar zit alles in.
Interessant.
Daar zit ook iedereen in.
Ik vond dit echt een heel mooi en onwijs interessant verhaal. Zeker ook omdat ik nog vrij aards in het leven sta. Mm-hmm. Dus ja, ik vond het gewoon echt heel interessant om naar jouw verhaal te mogen luisteren. En als ik voor mezelf spreek, dan valt hier voor mij nog wel wat te leren. En ik wil je gewoon heel erg bedanken voor je tijd.
Ja, want ik zou nog een vraag aan jou hebben. En dat is inderdaad, wat is het voor jou, zeg maar? Wat is het woord wat jij uit deze podcast of dit interview, dit gesprek met mij, wat resoneert het meest?
Het stukje onvoorwaardelijk in combinatie met de liefde. Ik vind dat bepaalde mensen om mij heen daar heel veel van kunnen leren, maar ook ik. Mm-hmm. Want het is niet altijd de ander, het is ook vaak iets wat te vinden is bij jezelf. En ik denk dat ik ook nog een hoop te leren heb als het gaat om de combinatie onvoorwaardelijk en de liefde. Het zijn toch twee dingen die erg met elkaar leven en niet zonder elkaar kunnen. Als je onvoorwaardelijk wil zijn met iemand, dan doe je dat vanuit liefde. Dus het zijn twee hele belangrijke dingen die gewoon nodig zijn.
Dat lijkt me een mooie afsluiting.
Lisbeth, nogmaals heel erg bedankt.
Dankjewel voor de uitnodiging. En als mensen vragen hebben, dan zijn ze altijd welkom om die te stellen.
De contactgegevens van Lisbeth plaats ik in de show notes van deze aflevering. Heb jij zelf of ken jij iemand die een spraakmakend verhaal heeft om te delen en die graag met mij in de podcast hierover wil praten? Laat het me dan weten en stuur me een berichtje via Instagram, podcast bij Suus. Ik wil jou als luisteraar bedanken dat je elke week weer luistert naar mijn uiteenlopende onderwerpen. Luisteraars zoals jij zijn heel erg belangrijk, want het is voor jou dat ik elke week weer op zoek ga naar nieuwe mensen die een verhaal hebben om met mij te bespreken in de podcast. Bedankt voor de lieve berichtjes, voor de steun en motivatie om door te gaan. Vergeet me nog niet even 5 sterren te geven. Ja, echt 5 sterren. Daar word ik heel blij van. En volg me via Spotify. Volg me via Podimo. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuw gesprek. Tot dan!